Goedemorgen allemaal. En met allemaal bedoel ik jullie die ik hier zo vanaf deze plek kan zien. Maar zeker ook jullie in de huiskamer. Jullie zitten dan in die ruimte en wij in deze ruimte. Maar waar ik graag aan denk is dit. We mogen allemaal bij elkaar in de ruimte van God zijn. In zijn ruimte. Daar vandaan bij elkaar zijn. En vanuit die ruimte zegen we elkaar in de naam van u, Heer Jezus, onze Koning. Met woorden van leven. Woorden die ons hart openen, die ons raken en ons leven veranderen. Israël, het volk van God. Abraham is 75 jaar en dan zegt God tegen Abraham: ik wil dat je wegtrekt van je familie vandaan. Je moet alles achter je laten en je moet gaan naar het land dat ik je wijs. Ik zal je tot een groot volk maken. Dat heb ik in het vet neergezet. Ik zal je tot een groot volk maken. God belooft dit. Maar mensen, wat duurt het lang voordat de beloofde zoon geboren wordt? Die eerste zoon. Ik vertel je dit, er is in de Bijbel steeds weer iets aan de hand met de zoon. Die eerste zoon mag eigenlijk niet geboren worden. En als hij geboren wordt, is het niet eens zeker voor de mensen of die wel of niet in leven blijft. Die zoon mag niet tevoorschijn komen. Hij mag niet volwassen worden. Is het de hand van God? Oh nee. Werk van de duivel? Zeker weten. De duivel houdt de moederschoot gesloten. Hij gaat vruchtbaarheid tegen. We zien dit bij Sarah. Maar kijk nou eens bij Mozes. Van baby af aan wordt zijn leven al bedreigd. En wat wordt het volwassen zijn van Jezus ontkend? Jezus, de eerste geestelijk volwassen zoon. Maar in Openbaringen komen we hetzelfde tegen. De vrouw, het beeld is van de gemeente van God, die baart. En wie staat er dan tegenover haar? De draak, de duivel. Met de bedoeling dat kind wat zij baart te verslinden. Maar het kind wordt veilig bewaard. En de vrouw, die gemeente, wat doet ze? Ze gaat door met baren. Dat vind ik prachtig. Gods zonen worden geboren. Ze groeien uit tot volwassen zonen. Vanaf Genesis tot en Openbaringen, de hele Bijbel door, zien we deze positieve werking en ook de tegenwerking. Maar wat God belooft, gebeurt. En wat God belooft, zojuist hoort, hij doet zelfs nog meer dan wat hij belooft. Zijn plan gaat door. Die eenheid van mensen onder leiding van Jezus Christus, die ontwikkelt zich en gaat naar de voleinding toe. God en zijn volk, het volk Israël. Hoe is nou de relatie tussen die twee? God legt zijn handen op dat volk. Hun leefwijze mag een voorbeeld zijn voor de volkeren om hen heen. Maar wat zien we? Israël is Gods volk. Maar het gedraagt zich er vaak niet naar. De Israëlieten zijn niet stabiel. Ze doen van alles. Ze juichen. Ze mopperen. Ze keren zich van God af. En als ze in de nood komen, gaan ze roepen tot hun God. En wat doet God? God is hen genadig. Hij helpt hen. En ze juichen weer. Wat valt me nou hierin op? Niet God, maar de omstandigheden bepalen de leefwijze van dat volk. Ze waaien met alle winden mee, behalve met de wind van Gods geest. En dat gaat gegarandeerd fout. Ik ga je enkele voorbeelden noemen. Het volk Israël trekt weg uit Egypte. Weg uit de slavernij. Weg uit de verdrukking. Dan op een zeker moment, we hebben de pas over gehoord, voor hen de Rietzee en achter hen de farao. Ze voelen zich gemangeld. En ze roepen, we gaan eraan. En God belooft hen toch een land van overvloed. Maar het volk twijfelt aan de trouw van God. Het blinkt soms uit in ontrouw. En door Gods kracht splijt dan het water zich op een wonderlijke manier. En ze kunnen veilig doortrekken. Ze kunnen weer ademhalen. En de vijand, die komt om. Er is gejuich. En Mozes zingt een lied. Hij zingt een lied samen met alle Israëlieten. De Heer is onze sterkte. Hij is onze beschermer. De Heer kwam ons te hulp. Hij is onze God. Hem eren wij. Dan trekken ze 3 dagen door de woestijn. Ze missen water. En dan komen ze bij Mare en dan zien ze water. En het water is niet te drinken. Het is zo bitter. En wat gaan ze tekeer? Dan wijst de Heer Mozes op een stuk hout. Hij zegt: Mozes, gooi dat stuk hout in het water. En het water wordt zoet. Dit hout. Het doet me denken aan het kruishout. Het wijst op levensverandering zodra we hem die aan het kruishout stierf aannemen als onze verlosser. Als we hem gaan volgen. Als we gaan leven zoals hij. We trekken met het volk weer verder. Dan is er niets te eten. Mopper de mopper. Waren we maar in Egypte gebleven? En dan hoe reageert de Heer? Hij hoort het aan. Hij voorziet van brood uit de hemel. Hij voorziet van vlees. Zo is hij. Dan weer gebrek aan water. En komt er water uit de rots. Zo is wel genoeg, vind ik. Wat gaat er door je heen als je dit hoort? Wat gaat er door God heen? Wat gaat er door God heen? Als hij zo is voor het volk. Hij ziet hoe het volk reageert. Wat gaat er door God heen? Ik heb grote bewondering voor onze God. Het is namelijk zijn volk. Het blijft zijn volk. Hij blijft dit volk liefhebben. Hij schenkt hen genade keer op keer. Mensen, dit moet je toch met enorm ontzag vervullen. Ik word er echt stil van. Dat werkt op je in. Laat me maar even stil zijn. En daaraan denken. We hebben zojuist het volk onder leiding van Mozes horen zingen. Wordt in de Bijbel heel veel gezongen. Ik vind dat prachtig. We gaan nu met elkaar naar het lied van Mozes. Je hoeft het even niet op te zoeken, maar schrijf het eventueel op. Het gaat over Deuteronomium 32. Deuteronomium hoofdstuk 32. En dat lied wordt beschreven vanaf vers 1 in het hoofdstuk tot en met vers 43. Maar we gaan nu op de biemen zien, het is nummer 1. Gaan we zien de eerste 4 versen van Deuteronomium 32. Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken. Luister, aarde, naar wat ik je zeggen zal. Mogen mijn onderricht neerdalen als regen. Mogen mijn woorden zijn als milde dauw. Als regen die de grond doordringt. Lenteregen die het groen in bloei zet. Want de naam van de Heer roep ik uit. De Heer is onze God. Laat iedereen hem prijzen. Hij is een rots. Hij staat voor recht. Alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God. Rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad. Mozes zingt dit lied samen met zijn opvolger Jozua. Wat is nou de aanleiding tot het zingen van dit lied? God is goed voor zijn volk. Maar het volk is nog wel eens weerspannig. Het keert zich steeds weer van God af. En God zegt dan: daarom, om die reden, Mozes, moet jij het volgende lied opschrijven. En je moet het de Israëlieten uit hun hoofd laten leren. Ik zal het tegen hen laten getuigen. Ik zal het tegen hen laten getuigen. Mozes, zegt God, als jij bij je voorouders te rusten bent gegaan, zal het volk mij ontrouw worden en zich afgeven met de vreemde goden die ze zullen aantreffen in het land waar ze heen gaan. Ze zullen mij, Mozes, verlaten. En het verbond dat ik met hen gesloten, zullen ze verbreken. En in deze situatie voelen ze zich beroerd. Ze voelen zich ellendig. Maar ze zullen deze gevolgen verkeerd uitleggen. En daarom, Mozes, daarom moet jij dit lied zingen en het de Israëlieten uit hun hoofd laten leren. Ik zal het tegen hen laten getuigen. Want weet je hoe het zal gaan, Mozes? Ik breng hen naar het land dat ik hun voorouders beloofd heb. Het is een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik ken hun hart. Ze zullen zich te goed doen aan alle overvloed. En als ze eenmaal verzadigd zijn, laten ze zich met andere goden in om die te dienen. Mij wijzen ze echter af. Mij moeten ze niet meer. Het verbond dat ik met hen sloot, verbreken zij. En zodra ze eenmaal aan allerlei ellende en tegenspoed ten prooi vallen, zal dit lied tegen hen en hun nakomelingen getuigen. Het wordt een confrontatie, Mozes, tussen mijn goedheid en hun ontrouw, hun wangedrag, hun verraad aan mij, hun overlopen naar de vijand. En Mozes roept dan alle stamoudsten en schrijvers bijeen. En Mozes en Jozua zingen dan samen dit lied. En heel het volk is er getuige van. Het volk van God. Kinderen van God. Kinderen die vaak ontrouw aan hem worden. En Mozes herinnert het volk er steeds weer aan wie en hoe hun God is. Hij zegt: de Heer is onze God. Laat iedereen hem prijzen. Hij is een rots. Alles wat onze God doet, het is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad. Zo is mijn God, zo is jullie God. We gaan op de biemer nummer 2 zingen. Dat zijn de eerste 2 versen die ik nog eens laat zien. Mogen mijn onderricht neerdalen als regen. Mogen mijn woorden zijn als milde dauw. Als regen die de grond doordringt. Lenteregen die het groen in bloei zet. Je wordt opgeroepen om je oren wijd open te zetten voor deze smeking. Doe het nu. Hoor je God smeken? Voel je het verlangen dat hij met deze woorden uitspreekt? God spreekt tot iedereen, tot elk mens. En waar hoor je nou hem het beste? In zijn stilte. In zijn stilte. Je leest je Bijbel, heel geconcentreerd. Tijdens je gebed richt je je op hem. Je vertelt niet jouw verhaal aan hem, nee, hij vertelt zijn verhaal aan jou. En in zijn stilte komen dan zijn woorden in jou tot leven. Zijn geest gaat aan het werk in jouw hart, vind je het niet mooi? Zoek zijn stilte op. Maken van deze preek begon met het lezen van die eerste 4 versen die we hebben gezien. Die smeking en dan van iedereen moet hem prijzen. Ze raakten mij. Ik vond het mooi. Was het de poëzie die me raakte? De zegswijze, ik had iets van. En ik ervoer een bepaalde hemelsfeer. Misschien herken je dat wel. Taalkundig vond ik ze zo mooi. Maar de inhoud van de versen, die gaat hier ver bovenuit. Hoor je iemand roepen? Hoor je dat iemand jou oproept om al het andere waar je mee bezighoudt los te laten? Dat je het loslaat? Hoor je nu die stem die zegt: heb je nu een momentje voor mij? Herken je deze stem? Hoor je op de smeking in deze woorden? Zijn grote verlangen? En mensen, nu weg met eerst dit en dan dat. Ik heb het niet over nu ook thuis, hè? Niet eerst dit, eerst dat. En dan? Nee, weg met weerspannigheid. In welke vorm dan ook. Nu tijd voor hem. En mag een momentje dan wat langer worden? Mag het ietsje meer zijn? Heerlijke tijd mensen doorbrengen met hem. Met overgave naar hem luisteren. En je fluistert een gebed. Heer, ik leen u mijn oor. Ik wil horen wat u zegt. Heer, ik wil me dopen in heilrijke woorden. Laten uw woorden zijn als milde dauw, als regen die mijn leven doordrenkt. Lenteregen die mij in bloei zet. Late regen die bloei omzet in vrucht. Uw geest aan het werk in mij. Ik geef u ruimte, want ik hoor uw verlangen, Heer, en ik verlang ernaar om uw verlangen te vervullen. Laat mij volstromen met uw volkomenheid. Ik las deze eerste vier versen en ik herlas ze en ik genoot van de hemelsfeer die ik beleefde. En hierna ging ik ze lezen in het kader waarin ze geplaatst zijn, in de context. En toen schrok ik. Toen schrok ik. Ik schrok van het contrast. Een volk die zo trouw is. Een God die bevrijdt. Een God die een verbond aangaat. En daartegenover een volk dat de gever van al hun zegeningen verwerpt. En ze zeggen, we hebben alles wat ons hartje begeert. Waar hebben we God eigenlijk nog voor nodig? Ze staren zich blind op de zichtbare dingen. Ze verliezen het zicht op de gever van al het goede. En verblind vallen ze dan in handen van de vijand. Wat een tragedie. Het volk van God toen. Het ene moment dankbaar, even later mopperen. Zuchten onder het juk van de farao. En wat een verademing als ze uit Egypte wegtrekken. En even later waren we toch maar in Egypte gebleven. Wat moet je toch met zo'n volk? Wat ik zo geweldig vind. God blijft van ze houden. Hij blijft voor ze zorgen. Hij zegt steeds weer, jullie zijn mijn volk. We gaan nu nummer 3 zien op de biemen. Dat is Deuteronomium 32, vers 10. God vond jou in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar. Hij omringde je met zorg en met liefde. Hij koesterde je als een oogappel. Laat dat maar even staan. Dat wordt beschreven in het lied als slaande op het volk van God van Israël toen. Toen ik dit las, kwam ik even los van dat volk. Ik kwam bij mezelf terecht. Mensen, ik herkende mezelf zo duidelijk in deze woorden en ik hoop jullie ook. God vond jou in een dorre woestijn, in een land vol van gevaar. En hij omringde je met zorg en met liefde. Hij koesterde je als een oogappel. En ik hoop dat jou vervolgt en is Heer, dat doet u nog steeds. U omringt mij nog steeds met uw zorg en met uw liefde. U koestert mij als uw oogappel. Ik herken mezelf hierin en jullie ook, denk ik. Nu gaan we van het volk van Israël van toen gaan naar ons toe. Wij, volk van God. Hoe reageren wij nu op die goedheid en genade van God? Geven wij God en Jezus echt de aandacht die zij verdienen? Herinner je nog Psalm 119, waar ik vorige keer over gesproken heb? Weet je wat je psalmist daarin zegt? Uw wet is mijn vermaak. Mijn vraag aan jullie en aan mezelf: waarmee vermaken wij ons? We zingen uit volle borst. Heer, ik wil u alles geven. U alleen mag mijn hart en mijn leven vullen. Geven we echt alles aan hem? Waarmee vullen wij ons leven? Waar gaat onze aandacht naar uit? Waaruit bestaat ons vermaak? En niet alleen nu in de samenkomst, maar ook morgen, ochtend, morgenmiddag, morgenavond. In het doen van je alledaagse dingen. En nu ga ik iets vragen. Kijk nu even niet naar een ander. Maar blijf even bij jezelf. Houd jezelf een spiegel voor. Ga bij jezelf naar binnen. En durf het aan om strikt eerlijk te zijn. Ik zou je dit zeggen. Zodra je echt bij jezelf naar binnen gaat, dan heb je beveiliging nodig. Weet je waarom? Je hebt beveiliging nodig, want de duivel zal altijd proberen misbruik te maken van deze situatie. Of hij weerhoudt jou ervan om aan zelfreflectie te doen. Of hij vergroot datgene wat in jouw leven voor verbetering vatbaar is op zo'n manier dat je er bang van wordt en niet meer verder durft. Ik ken mensen die hierdoor doodsbenauwd zijn geworden en zichzelf je spiegel niet meer durven voor te houden. Bang van wat ze tegenkomen. Werk van de duivel om op die manier op je in te werken. En met gevolg dat zulke mensen het doen, met gevolg dat ze muurvast komen te zitten, ze komen geen steek verder, ze hebben geen leven meer. Ik zou je dit zeggen, nodig de Heer altijd uit om samen met hem jouw leven onder de loep te nemen. Mag hij jou aangeven wat jouw manco's zijn? Mag hij jou misschien aangeven op welk terrein in jouw leven nog weerspannigheid ruimte inneemt? De Heer zegt, vrees niet. Dat zegt hij elke dag opnieuw. Toch ken ik mijn angstige momenten, mijn onzekerheden. Eén voorbeeld, gewoon dat je weet van die preek gaat eraan komen. Red ik het wel? Kan ik het wel? Het kan me soms aanvliegen. Dat gebeurt. Kan misschien ook met een zangdienst of met andere dingen in het dagelijks leven dat je tegenkomt. Onzekerheid. Red ik het wel? Kan ik het wel? Als ik even terug op de preek en ik kom dan bij de Heer, zegt de Heer, weet je wat hij daar zegt? Heb ik je ooit mijn inspiratie onthouden? Dat vraagt hij. Heb ik je ooit mijn inspiratie onthouden? En dan weet ik het weer. Dan komt er weer rust. Mooi, hè? De Heer zegt, wees niet bezorgd. En toch maken we ons vaak zorgen om allerlei dingen. Zorgen vanuit het wereldgebeuren. Waar moet het naartoe? Zorgen misschien om mensen om je heen die ernstig ziek zijn. Misschien om ziekte in je eigen lichaam. Misschien maken we ons zorgen om onze kinderen. Ook als ze volwassen zijn. Misschien om de keuzes die ze maken. Of om onze kleinkinderen. Er kunnen zoveel dingen zijn waarover we ons zorgen maken. Terwijl de Heer zegt, wees niet bezorgd. Maar we zijn er zo aan gewend geraakt dat we angstige momenten hebben. We vinden het eigenlijk zo logisch dat we allerlei ons zorgen maken om dingen die gebeuren. Logisch toch? Mensen, we vinden het zo gewoon. Alsof het bij ons leven hoort. Maar is dat dan zo? Ik denk hier de laatste tijd over na en ik kom dan tot het volgende. Het is niet normaal om angstig te leven. Het hoort niet bij christenen om zich zo zorgen te maken. We hebben een Heer die zegt, wees niet bang, want ik ben met je. We hebben een Heer die zegt van, leef onbezorgd, vertrouw op mij, ik zorg voor jou. Het is Gods wil dat we onbezorgd en onbevreesd leven. En als we ons hier niet aan overgeven, geloof ik dat we te maken hebben met weerspannigheid, een weerspannige geest. Zie dit onder ogen en beleid dit. Nu ga ik, was hiermee bezig en toen vormde zich verlieveling een gebed. Ik ga het gebed uitspreken en zeg dat gebed maar, bid het maar in gedachten mee. Heer, ik wil leven zoals u het bedoelt. Zorgeloos, vol vertrouwen, blij, vrijwillig dienend in uw koninkrijk, onbevangen, onbevreesd, werkelijk vrij. Verlost van alle weerspannigheid, een en al gewilligheid. Zo wil ik leven, zo wil ik zijn. Amen. Een en al gewilligheid. Weet je nog? Kijk het terug, Psalm 110, vers 3. Uw volk is een en al gewillig op de dag van uw sterkte. We hebben die preek gehoord, we hebben hem ook op de kring nabesproken. Prachtig. Die dag van uw sterkte, hebben we gehoord, is dat nu al? Nee, maar daar gaan we wel naartoe. Dat geloven we. Het is een profetie. En de afgelopen week kwam ik bij het dagelijks woord tegen, veracht de profetieën niet. Die dag die neem ik mee. En die dag van uw sterkte, de dag dat Gods zonen tevoorschijn komen. In dat proces zitten we. Het tevoorschijn komen van Gods zonen. Verlost van weerspannigheid. Een en al gewilligheid. Verlost van elke vijand om hem te dienen. Zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid. Alle dagen van jouw leven. Het is jouw keuze. Om ja te zeggen tegen dit leven en hiervoor te gaan. Vrijwillig. Uit vrije wil. Jij bent, daar heb je voor gekozen, vrijwilliger in Gods koninkrijk. Kent vrijwilligerswerk of verplichtingen? Wat denk je? Ja? Ja, hè? Denk het wel. Als je namelijk bij een organisatie je aanmeldt als vrijwilliger, dan willen ze wel graag weten waar ze op mogen rekenen. Dat is toch heel normaal? Zo ook in het koninkrijk van God. Er worden namelijk afspraken gemaakt. Jij gaat dus vrijwillig verplichtingen aan. Je bent in die vrijheid van Christus gekomen. Die heb je ontvangen. Maar je kan maar niet doen wat je zin in hebt. En Paulus waarschuwt ons ervoor. In Galaten 5, daar zegt hij: misbruik de vrijheid die jij ontvangen hebt niet. Zet die ontvangen vrijheid om in het dienen van de Heer en van elkaar. Zet die vrijheid die jij ontvangen hebt om in het dienen van de Heer en van elkaar. Wat is nou jouw toekomst? Wat is mijn toekomst? Wat is nou de toekomst van de gemeente? Ik ga het je vertellen. Ik neem je mee naar Openbaringen 15, vers 2 en 3. Openbaringen 15, vers 2 en 3. Toen zag ik, Johannes, iets als een zee van glas, vermengd met vuur. En op die glazen zee staan zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hebben overwonnen. Ze hebben lieren om erop te spelen. En ze zingen het lied van Gods dienaar Mozes. En we gaan nu nummer 4 zien. Dat gedeelte van het lied van Mozes. Dan horen we Mozes zingen. We zingen het met hem mee. De naam van de Heer roepen wij uit. De Heer is onze God. Laat iedereen hem prijzen. Hij is onze rots. Hij staat voor recht. Alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is onze God, rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad. En kijk dan eens naar het lied van het Lam. Dat volgt naadloos op het lied van Mozes. Als Mozes zingt van laat iedereen hem prijzen, dan zingen zij het lied van het Lam van groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer onze God, almachtige. Rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren? Wie zou uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. Johannes ziet de immense menigte. Ze zijn door de grote verdrukking gegaan. Ze hebben de aanklager ten val gebracht. Ze hebben hem overwonnen. Weet je hoe? Dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis. En nu staan ze met hun voeten op de glazen zee. De glazen zee. Het beeld van het karakter van weerspannige geesten. De keihard. En nu zingen deze mensen die overwonnen hebben het lied van Mozes en het lied van het lam. Ben jij erbij? Wie bepaalt eigenlijk of jij erbij bent? Wie bepaalt dat? Vertel het me maar. Wie bepaalt uiteindelijk eigenlijk of je erbij bent? Jijzelf, hè? Ja, jijzelf. Jij bepaalt of je erbij bent. God en Jezus, die nodigen ons dagelijks hiertoe uit. Het is onze keuze, het is jouw keuze. Ik vind het wel genadig van God dat hij ons uitnodigt voor die plek. Of die plaats. Jij kent namelijk de weg die Jezus gegaan is. Dat was een weg van gehoorzaamheid aan God. Je onderwerpen aan zijn gezag. Dienend door het leven gaan. Steeds verder vrij van weerspannigheid. Een en al gewilligheid. En Jezus Christus, het Lam. Jezus Christus is het Lam. Hij mocht plaatsnemen op de troon naast zijn vader. En jij? Hij wijst jou de plaats aan die jij mag innemen, naast hem. Kies hiervoor. Volg de leefregels die God ons geeft. Zo vormt zich in jouw leven een lied. Een lied waarin diep ontzag doorklinkt voor God. Een lied tot eer van Jezus Christus, onze grote Heer. Zing het lied van Mozes. Zing het lied van het Lam. Leef. Zing. Amen. We gaan met elkaar lied zingen. Lied 283. Lied 283. Ik zal even wachten tot het op de beamer komt. Zing dit lied, mensen. Het gaat over jouw leven. Zing het ook zo. Mijn leven is een lied. Ik aanbid u en geniet intens van uw aanwezigheid. Mijn hart bemint u, Heer. Mijn ziel zingt tot uw eer. Ik vul mij met uw heerlijkheid. U bent zo heel dichtbij. Uw stilte is in mij. Verwondering, vereering, Heer, steeds meer.